Goedenavond allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. Ik weet, het is gezellig om met elkaar te praten. Straks zijn er nog wat momenten. Fijn dat u en jullie gekomen zijn om de les met elkaar te bespreken, die ook doorgegeven wordt door onze broeder, over bewerken van een opwekking. Opwekking in ons eigen hart, ons eigen leven, in de gezinnen, in de gemeente, in de landen. En we gaan eerst twee heerlijke liederen met elkaar zingen. Een lied van de zekerheid van het geloof. Wij hebben de verlossing niet in onszelf, maar door Jezus, dierbaar bloed. Eén in de naam van Jezus. Als we de Heer Jezus kennen, tot welke gemeenschap of kerk we dan ook behoren, dan zijn we één in het geloof der schriften. Dan hebben we één vader die ons lief heeft, één zoon die stierf aan het kruis en één geest die leidt door het leven naar het vaderhuis. En het tweede wat we dan samen willen zingen, dat is: we zijn hier niet zomaar samen, we zijn hier samen in de naam van de Heer Jezus. En dat is het bijzondere ook van deze avond. En dan zegt het lied: samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, samen zingen en getuigen en samen leven tot zijn eer. Dat samen leven tot zijn eer, dat heeft ook alles te maken met dat God nog zijn geest wil uitgieten en een opwekking ook wil bewerken. Ook anno 2011, daar ben ik van overtuigd. Hoewel de Bijbel zegt dat de afval zal komen, zal er ook aan de andere kant, als wij tot zijn eer leven of gaan leven, zal de Heer nog gebeden willen verhoren. Soms aanhoudend gebed, dat hebben we ook in de les kunnen lezen. Dus wij hebben de verlossing, dat is Johan de Heer 838. En daar zingen we, meen ik, van 1, 3 en 5. 1, 3 en 5 van 838, Johan de Heer. En dan samen in de naam van Jezus, dat is 167 uit opwekking. zullen we de avond in handen van onze Heere leggen. Ja, Vader in de hemel, zo danken we u dat we zo in deze momenten met ons hart en leven zo samen voor u mogen komen. Heer, wat een rijkdom is het dat die weg geopend is. Dat we zo midden in de week, zo op een avond als hier mogen samenkomen, niet zomaar, maar dat we hier bijeen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. En Heer, u hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heer, dat verlangen we ook. En we weten dat. En we bidden dat we dat vanavond ook zullen ervaren. Zo hoofd voor hoofd hier in deze zaal. Heer, we hebben ook naar deze avond toegeleefd. We hebben ervoor gebeden. We hebben voor onze broeder gebeden die hier straks uw woord verlangt door te geven. Die niet verlangt om woorden van zichzelf te spreken, maar een kanaal te mogen zijn van uw geest. En Heer, wilt u hem krachtig gebruiken. En Heer, zo zijn er velen onder ons misschien wel allemaal al met de les bezig geweest. Dat verlangen naar een opwekking. Dat verlangen, Heer, dat is er. En Heer, we weten vanuit uw woord dat u niets liever wil dan dat de kinderen van u op deze aarde, dat ze een beeld zijn van u. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Heer, een leven tot uw eer, daar past geen zonde. Dan moet de zonde beleden worden. En u wilt vergeving schenken. Want vergeving is er altijd bij u geweest. En Heere, u hebt op Golgotha alle zonde weggedragen. En daarom danken we u dat waar er ook zonde zit, Heere, dat als het beleden wordt, dat u het wil wegdoen. En u hebt ook de zonde macht gebroken. Heere, opdat er een nieuw leven mogelijk zou zijn door de Heilige Geest. Die u schenkt aan een ieder die tot geloof komt. Heer, en zo verlangen we ook vanavond om onderwezen te worden vanuit uw woord. Heer, en dat we het ook zullen begrijpen, maar dat we het ook zullen willen toepassen in eigen leven. Opdat, Heer, eer in onze levens, in onze gezinnen, in onze gemeenten, in ons land woont. Ja, Heer, we danken u dat er nog de tijd van de genade is. En zolang u vertoeft te komen, Heer, verlangen we dat uw gemeente nog gebouwd wordt. Niet alleen in aantal, maar dat ook zij die tot uw gemeente behoren, heilig en rein verlangen te leven. En als we vallen in zonde, Heere, dan mogen we en dan moeten we elkaar terecht helpen en dan mogen we elkaar wijzen op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, waar alle zonden zijn verzoend. Want u bent, Heer, als de zonden beleden worden, dan bent u rechtvaardig om de zonde te vergeven. Heere, want u, Heer Jezus, kocht vrij en u geeft nieuw leven aan ieder wie dat wil ontvangen. Heer, en zo bidden we u of u vanavond onze harten wil raken. Of u de rijen wil doorgaan. U weet hoe we gekomen zijn. Misschien uit een gejaagd leven. Heer, we weten hoe onze samenleving is. Heer, maar we verlangen ook zo vaak naar de rust en naar de intieme omgang met u. Om in alle rust, Heer, ons hart met u te delen. Doorgrond en kent ons. Ja, Heer, dat weten we. Maar om het u te zeggen, dat is nodig. Opdat we in de relatie met u spreken en u tot ons kunt spreken vanuit uw woord. Heer, zo willen we deze avond in uw handen leggen. Wilt u zelf, Heer, spreken en wilt u doen boven bidden en denken. Heer, we verlangen er zo naar dat ook hier op deze plek, maar ook op andere plaatsen, dat u het voor het zeggen hebt, dat u geëerd wordt en geloofd en geprezen. Dat het niet meer gaat om mensen, dat het niet meer gaat om onszelf, maar dat het gaat om hem alleen. Mogen we vanavond Jezus zien, Jezus alleen. Heere, zo danken we u dat we het in uw handen mogen leggen en dat we mogen opzien naar u, die spreekt en het is er, en gebiedt en het staat er. Over loven en we prijzen, ja, we aanbidden uw naam. Halleluja. Amen. We hebben nu twee liederen van gebed. Het eerste, dat is voor ons wat onbekender, maar we vertrouwen dat u het kent. Dat is 62a uit de Johan de Heerbundel. Vader, zie uw kinderen naderen. Smekend komen wij tot u. Open toch de hemelvensteren. Zend een geest vernieuwing nu. De woorden zijn heel duidelijk. En daaraan volgend 222 uit opwekking. Doorgrond mijn hart, heel persoonlijk, en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. En zoals het laatste couplet dan ook zegt, o Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij. Dus eerst 62a uit Johan de Heer en dan 222 uit Opwekking. Maar 62a, wie kent dat uit Johan de Heer? Oké, als u wat krachtiger wil zingen. Nou wil ik nog eigenlijk één vers van Psalm 85 zingen. Alleen er is één probleem, dat staat niet in die bundels. Maar het is het couplet: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ik denk dat een aantal van u dat uit het hoofd kent. En ja, als het niet lukt, dan zingen wij het samen, want wij hebben de tekst.
Iedereen weer hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Als ik terugkijk op de afgelopen week, hebben we een heel bijzondere week achter ons liggen. Ik denk nog met heel veel blijdschap en dankbaarheid terug aan Hemelvaartdag. En zondagochtend zijn we hier weer geweest. Zondagavond was ik in Veenendaal en dat was ook heel goed. En vanavond mogen we alweer hier zijn. En het is geweldig dat je in zo'n korte tijd zo vaak de Bijbel mag opendoen. We zijn zo rijk gezegend en ik hoop dat je als een gezegend mens hier ook zit. Dankbaar voor alles wat God geeft. Dat is het geweldig om met de Bijbel bezig te zijn en om God tot je te laten spreken ook vanavond. En in het bijzonder ook het thema van vanavond. En ik heb daar veel gebed voor gehad. Het is ook een thema wat in mijn hart leeft, een verlangen wat in mijn hart leeft. Dat God weer in ons land zal wonen zoals we net gezongen hebben. En dat hij hier zal werken met kracht, maar dat niet alleen, ook in onze persoonlijke levens. Dat wij persoonlijk ook opwekking, dat wij persoonlijke herleving ervaren. En ik hoop dat je vanavond de boodschap begrijpt en dat God het door zijn geest indraagt in je hart en dat het daar wortel schiet en dat het vrucht draagt voor hem. En opwekking is altijd begonnen met een enkeling. Nooit met grote groepen. Maar er waren een aantal, en ik zal dat vanavond ook wel delen, die de last op zich namen en dat droegen en in gebed gingen bij God en ja, zich verootmoedigden. Zich vereenzelvigden met de schuld van een volk, van een gemeente, van een land. En die last op zich namen en bij God intraden in gebed en voorbeden deden. En zo is er soms door een enkeling die al jaren bad, is er opwekking uitgebroken. Heeft God dat gebed willen gebruiken om krachtig door te werken in levens van mensen, van gezinnen, van gemeenten, van hele streken, landen die in vuur en vlam stonden voor de Heer Jezus Christus. Ik wil twee stukjes met jullie lezen. We hebben al een psalm net gezongen, waar het ook gaat over herleving. Maar ik wil als eerste uit het Oude Testament 2 Kronieken 7 lezen. 2 Kronieken 7. Ik zal er straks nog wel wat meer van zeggen. Twee Kronieken 7. En dan vanaf vers 12. En dan staat het volgende. De Heere verscheen aan Salomo in de nacht en hij zeide tot hem: ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zo ik de hemel toesluiten dat er geen regen zij, of zo ik de springkaan gebieden het land te verteren, of zo ik de pest onder mijn volk zende. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. Nogmaals, ik zal dat straks nog wel toelichten. Het tweede gedeelte, ik kan heel veel gedeelten lezen. Wie denkt er niet aan de Pinksterdag, waar we komend weekend weer bij stilstaan. Maar het tweede gedeelte wil ik lezen uit Openbaringen 3. Openbaringen 3. En dan wil ik het stuk lezen, het gedeelte lezen over de gemeente van Laodicea. En ik ben bang dat het beeld van Laodicea het beeld is van, moet ik heel eerlijk zeggen, de christenheid in hele grote delen van ons land. Het is ook het beeld van de gemeente in de eindtijd. En ik denk dat als we het lezen, dan spreekt het voor zich. Er staat in Openbaring 3 vers 14, schrijf aan de engel van de gemeente van de Laodicense. Dit zegt de Amen, de trouwe en de waarachtige. De waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet, zodan, omdat gij lauw zijt. En nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. En ik heb geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar worden. En zalf u olie met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Tot zover. Komend weekend mogen we nadenken over het feest van Pinksteren. Dat de Heere God zijn geest heeft uitgestort. We hebben de afgelopen donderdag gezien dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. En als Christus verheerlijk zou zijn, dan zou zijn geest uitgestort worden. Die geest die zou komen en deze wereld zou overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het is diezelfde geest die in het hart van de gelovigen komt wonen. Die daar woning maakt. En dat doet hij met één doel, om Christus in ons leven te verheerlijken. De Heer Jezus is gekomen om ons leven te geven. Ik heb dat al vaker hier gezegd. En overvloed. Niet een karig leven, maar een leven van overvloed. Van zegen. Een leven van kracht. Zodat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Dat is het leven wat God wil dat we leven. En dat is aan het begin van deze boodschap al direct een toetssteen. Hoe is dat in jouw leven? Ken jij de kracht van God in jouw leven? De kracht van het woord. Dat het jou in beweging zet. Dwars tegen de afval in. Een dode vis die drijft mee met de stroom, maar een levende vis gaat tegen de stroom in. En zijn wij vandaag in 2011 christenen die tegen de stroom ingaan, niet moedeloos, niet zwak, maar krachtig in de Heere. Standvastig in het doel waartoe wij geroepen zijn, om de Heere Jezus hier op aarde te verheerlijken. En de geest is eenmaal uitgestort, maar we zien door de Bijbel heen en door de geschiedenis heen dat God op tijden zijn geest opnieuw in rijke mate uitstortte in persoonlijke levens, in gemeenten, in regio's, in landen. En dat God opnieuw een aanraking gaf, opnieuw een krachtig werk deed door zijn Heilige Geest. En laat het duidelijk zijn, opwekking, dat is een zaak van God. Dat is een daad van God, een ingrijpen van God in ons leven, in levens van gemeenten, in regio's, in landen. God is het die die daad verricht. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar het is tegelijk de almachtige God die niets anders verlangt dan dat wij leven in die volheid van de geest. Wij zijn ons neer gaan leggen bij een karig geestelijk leven. Zonder kracht. We doen ons ding en we zijn al blij als het kerkelijk leven een beetje draait. Maar waar is in ons hart, in ons persoonlijk leven, maar ook in onze gemeenten, de kracht van de Heilige Geest die doorwerkt, reinigend, heiligend, zuiverend, zodat we wervend naar de wereld zijn? En het was in 1700, toen hier in Lekkerland Petrus van der Velde kwam. Dominee Petrus van der Velde. Jullie kennen denk ik de meeste wel de school, de Petrus van der Velde school. Maar die school is dus vernoemd naar de predikant die hier in 1700 ongeveer kwam. En hij had twee beroepen. Hij had een beroep naar Zaltbommel en hij had een beroep naar Lekkerland. En of je het geloven wil of niet, maar Lekkerland was een goddeloos dorp. Er waren weinig godvrezende mensen. En Zaltbommel was een veel aantrekkelijker gemeente voor Petrus van der Velde. Maar God lag het op zijn hart om toch naar Lekkerland te gaan. En dat heeft hij geweten ook. En hij kwam daar in een van de eerste boodschappen die hij daar sprak. Toen deelde hij de boodschap met de tekstwoorden uit 2 Korinthe 5 vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt namens Christus. Wij smeken u, laat u met God verzoenen. Dat was de boodschap die hij in Lekkerland bracht. En hij was nog niet uitgesproken of de vijandschap tegen zijn persoon en tegen zijn prediking barstte los. En dat werd steeds heftiger. Mensen wachten hem op. En op een gegeven moment was het zover dat ze hem naar het leven stonden. Hij was zijn leven in Lekkerland niet zeker. En er was een vrouw die ging door de straten met een pan en een lepel en die rammelde op die pan en ze riep daarmee alle mensen op. De klokken werden geluid en er kwamen zelfs boeren uit Lekkerkerk en Bergambacht naar de overkant. Wat is er aan de hand? Want er zou al iets zijn. En het was de bedoeling om Petrus van der Velde het dorp uit te jagen. En hem het liefst om te brengen. Maar hij was trouw aan zijn meester. Hij was trouw aan zijn zender. En met alles wat tegen hem inkwam, ging hij door met zijn boodschap te brengen. Hier in Lekkerland, heel dichtbij. Rond het jaar 1700. Maar op een gegeven moment sloeg de moedeloosheid in zijn hart toe. En hij zag er niet meer doorheen. En hij zegt tegen zijn vrouw, ik stop ermee. Ik leg mijn ambt neer. En ik ga een ander vak uitoefenen. Ik hou het niet meer vol. Zijn kracht lichamelijk was op. Hij is moedeloos en besluit om te stoppen. En hij had een wijze vrouw. En dat is vaak nog zo. Dat soms de vrouwen ons weer in een evenwicht terugbrengen. Die we nodig hebben. En dat was bij Petrus van der Velde ook zo. Ze zei niet gelijk tegen, nou leg het maar neer, stop er maar mee. Ze zei, nee, oké, als dit jouw besluit is, dan gaan we nu samen op de knieën. En dan gaan we God danken voor dit besluit en bidden om zijn zegen over jouw besluit. Als jij daarvan overtuigd bent, dan gaan we dat doen. En ze gingen samen op de knieën. En met dat hij uit ging spreken, met dat hij ging vragen om een zegen over zijn besluit om te stoppen, kwam de Heilige Geest krachtig in zijn hart te spreken. En hij werd overtuigd dat moedeloosheid in zijn leven zonde was. En door dat wijze antwoord van die vrouw van hem, van dan gaan we God om een zegen bidden, werd Petrus van der Velde overtuigd. Dit kan niet. Ik moet niet toegeven aan mijn moedeloosheid, maar ik moet trouw zijn aan mijn zender, aan mijn meester. En hij beleed het voor God als zonde. Hij vernederde zich voor God en hij beleed zijn schuld. En met dat hij zich gebogen had en vernederde voor God, kwam de kracht van God opnieuw terug in zijn hart, in zijn leven. En de Heilige Geest vuurde hem aan als nooit tevoren. En hij is zijn boodschap opnieuw gaan brengen op de preekstoel in Lekkerland. En er was één vrouw, dat was die vrouw die met die pan door de straten ging en die hem naar het leven stond. Waar hij over droomde en hij kreeg een droom dat de bliksem in zou slaan in de kerk van Lekkerland. En dat die vrouw door de bliksem getroffen zou worden, dodelijk. En hij kreeg dat zo op zijn hart dat hij voor in gebed ging. En de volgende zondag zat die vrouw onder zijn prediking. En hij dacht, nu gaat het gebeuren, maar hij had er gebed voor gehad dat God ze zou aanraken. En ze zat wat voor zich uit te staren. En 's middags was ze er weer. En ze zat nog wat voor zich uit te staren. Maar God sloeg niet bij haar in met de bliksem. Maar het woord van God sloeg die zondag in haar hart. En zij was een van de grootste tegenstanders van Petrus van der Velde in Lekkerland destijds. En God velde haar neer. Bracht haar tot overtuiging van haar zonde. En ze hield hem uit de kerk direct aan. En wilde met hem spreken. En hij zei, kom maar naar de pastorie, dan praten we verder. En ze heeft zichzelf voor God verootmoedigd. Ze heeft haar zonde concreet beleden. En de kracht van God kwam in haar leven. Toen zij zich verootmoedigde en zich overgaf aan de Heer Jezus Christus. En wat was het gevolg? Opwekking brak hier rond 1700 in Lekkerland uit. Eén vrouw die door God geraakt wordt. In de allereerste plaats de vrouw van dominee Petrus van der Velde. Die haar man bemoedigt en op de knieën brengt voor God. En hij komt tot belijdenis van zijn zonde. En vervolgens wordt die vrouw in de gemeente geraakt. En ze verootmoedigen zich. En God breekt door. En vele tientallen, en je kan het nalezen, komen tot geloof en komen tot bekering. Het dorp verandert. En voor Petrus van der Velde was het duidelijk. Ik moest naar Lekkerland in plaats van naar Zaltbommel. God brak door. De tegenwoordigheid van God was in Lekkerland aanwezig. En die God uit 1700, die leeft nog. En ik zou het met tientallen verhalen kunnen aanvullen. Tientallen geschiedenissen. Hoe God in de geschiedenis een enkeling heeft gebruikt om mensen op de knieën te brengen. Om door het gebed, door aanhoudend gebed, om dat te verhoren en de hemel sluizen te openen en de kracht van zijn geest te zenden. Dat mensen zich voor hem verootmoedigen, tot schuldbelijdenis komen. En ik mag zeggen dat ik het zelf in kleinere kring heb meegemaakt. En er zijn er hier die datzelfde hebben meegemaakt. Op een conferentie dat God zo duidelijk afdaalde. Dat er een zachte atmosfeer in de zaal kwam. En dat ging niet met hocus-pocus toestanden. Maar God die zo krachtig werkte. Dat jongeren en ouderen, complete gezinnen, open kwamen naar elkaar toe. Naar God toe. Dat ze zonden gingen beleiden die hun leven beheersten. En dat ze beleden, dat ze de zonde in het licht brachten. En dat God doorwerkte. En dat we daar tijden hebben meegemaakt dat complete gezinnen tot geloof gekomen zijn. En een andere keer waren we als broeders met een man of 30 bij elkaar. En we smeekten God vurig om neer te dalen in de kracht van zijn geest. En we kwamen open naar elkaar toe. Er werden dingen beleden die tussen de broeders in lagen. En God daalde neer met de kracht van zijn geest. En er waren tranen. 30 volwassen mannen in tranen. Op hun knieën voor God. Dat was vorig jaar nog. En ik was er getuige van. Ik was in hun midden. En het was voelbaar en tastbaar. God is tegenwoordig. Dan ging het niet meer om ons. Maar dan ging het om zijn heerlijkheid. Om zijn tegenwoordigheid. Dan heb je geen hoogmoedige mensen meer, maar gebrokenheid. Nederigheid. Kleinheid. En dan kan God je gaan gebruiken. En degene die weten wat het is, die weten wat het is. Die dit hebben meegemaakt. En God is dezelfde ook vandaag. In jouw kleine leventje, in jouw ogen misschien. In jouw gemeente. In jouw gezin, in jouw familie. Dat God duidelijk aanwezig wil zijn, wil doorbreken met de kracht van zijn geest. Want wat is opwekking nu eigenlijk? Wat is het nu eigenlijk? Er heerst zoveel gedachten over opwekking en er is zoveel misvatting ook over dit thema. Is dat een of andere emotionele uitspatting? Dat ik geestelijk uit mijn dak ga of iets? Nee, een van de belangrijkste kenmerken van opwekking is dat de heiligheid van God tastbaar is en zichtbaar in levens van mensen. Dat we beseffen wie God is en dat die heilige God zo diep afdaalt dat hij intrek neemt in mijn hart, in mijn gemeente, in mijn gezin. En dat hij daar verbrokenheid werkt. Dat mensen bruikbaar worden voor hem. Ik citeer het, opwekking is een ongewone openbaring van Gods kracht. Van de kracht van Gods genade. Nou komt het, in het verlevendigen van de gelovigen. En de godsvrucht bij Gods kinderen. En in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. Dat is opwekking. Het heeft dus twee aspecten in zich. Gelovigen die ingeslapen zijn. Gelovigen die lauw zijn geworden, worden opgewekt. En die maken een nieuwe toewijding met God. God raakt hen aan. En het slappe, lauwe leven wordt verbroken. En ze wijden zich opnieuw toe aan de Heer Jezus Christus. Er komt een vernieuwd leven. Dat is één aspect. En opwekking heeft met name betrekking op de kinderen van God. Niet zozeer in de eerste plaats op ongelovigen. Op onbekeerden. Maar in de eerste plaats op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En in de tweede plaats zullen vanuit het getuigenis van die gelovigen, die opnieuw zich toewijden aan de Heer Jezus, die een leven van gezapigheid en slapheid en lauwheid achter zich laten, die onbeleden zonde beleiden en die de kracht van de geest in hun leven weer ervaren, die worden ook tot zegen van ongelovigen. En er komen ongelovige onbekeerden tot bekering, tot geloof. En het gevolg is dat deze mensen vrijmoedig en krachtig gaan getuigen. Ook dat leert de geschiedenis. Er komen brandende harten. Niet voor hun clubje, niet voor hun persoon, maar brandende harten voor de Heer Jezus Christus. Dat is opwekking, die twee aspecten. In de eerste plaats een hernieuwde toewijding van gelovigen. En in de tweede plaats de bekering van zorgeloze zondaren. En nu zegt er iemand vanavond, ja, maar is dat nog mogelijk in 2011 dan? Je kan het toch niet meer verwachten vandaag. We leven toch in de laatste der dagen. En dat ben ik met je eens. Persoonlijk, als ik alle gegevens van de Bijbel naast elkaar leg, geloof ik niet meer in een wereldwijde opwekking voordat de Heer Jezus komt. Ik geloof dat God een groot deel van de wereld overlaat aan zichzelf. En dat de mens van de wetteloosheid zich meer en meer zal openbaren. Zoals Paulus schrijft. En dat de afval door zal zetten. En dat de ware gelovigen elkaar gaan opzoeken. En dat we elkaar hard nodig gaan krijgen in deze tijd. Dus een wereldwijde opwekking, daar zie ik geen gegevens voor in de schrift. Maar ik geloof absoluut, en ik heb er de bewijzen van, dat God in een gemeente als deze, in gezinnen, in regio's of in een land, opwekking kan en wil geven. Ook vlak voor zijn komst. Toen ze op de Pinksterdag bijeen waren, dat vergeten heel veel mensen, maar daar staat dat ze eendrachtig bij elkaar waren. Ze waren één van geest, één van verlangen. En God heeft het willen gebruiken om daar opwekking te geven. Om daar in de allereerste plaats Joden tot leven te brengen. En mijn vraag vanavond, leeft dit verlangen sowieso in jouw hart? Is daar bij ons vanavond hier in de zaal, en het is zo'n gebed dat God het doorwerkt en laat zinken in je hart. Is daar dat eenparige verlangen? Dat God weer tegenwoordig is in zijn gemeente. Dat het voelbaar, tastbaar is voor mensen die van buiten naar binnen komen. De heerlijkheid van God is hier. Proeven mensen dat als ze bij jou het gezin binnenstappen. Of de gemeente binnenkomen. God is tegenwoordig. Het is hier niet een activiteit van mensen. Niet een of andere maatschappelijke club die wekelijks bijeenkomt. Maar hier is God in het midden. Hij is aan het werk. Hij leeft hier. Hier is een geestelijke atmosfeer. Van verbrokenheid. Van ootmoed. Van liefde. Dat geeft werfkracht. En daar doet God wonder in. En een ander zegt, ja, maar het is zo'n donkere tijd. Geloof je nou werkelijk dat God in deze tijd opwekking geeft? Ben je dan blind voor de werkelijkheid? Nee, ik kom daar zo nog op. Ik ben absoluut niet blind voor de werkelijkheid. Maar weet je, toen de Heer Jezus geboren werd, was een hele donkere tijd. Dat was niet een rooskleurige periode in de geschiedenis of iets dergelijks hoor. Maar in het donkerst van de nacht staat de ochtend op het punt om aan te breken. Daar waar duisternis was, bracht Jezus het licht. En nagenoeg alle opwekkingen in de geschiedenis, daar was duisternis en donkerheid, geestelijke doodsheid. Maar er gingen een aantal mensen, en ik kom daar zo ook nog op terug, in de bres staan. En in de meest donkere periode heeft God opwekking geschonken. En kwam een gemeente, een gemeenschap, een regio compleet tot leven. En ik kan je aantonen dat kroegen veranderd werden in bidlokalen. Dat theaters omgeschoold werden tot bijbelstudielokalen. En dat mensen op de knieën lagen. En dat er werfkracht vanuit ging naar de ongelovige wereld. En een derde zegt, ja, opwekking. Ik heb er eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Want bij ons in de gemeente draait alles zo lekker. We hebben onze samenkomsten. We komen zondags bij elkaar. De opkomst is nog goed. 'S Ochtends en sommige 's avonds. De collectezakken zitten vol. De predikant heeft het erg naar zijn zin. Hij is ook fijn voor de kinderen. Alles draait. En als u vraagt, maar is er werkelijk leven bij jullie? Wanneer is de laatste ongelovige vanuit de wereld bij jullie binnengekomen? En die heeft bij jullie de tegenwoordigheid van God ervaren? Wanneer zijn jullie voor het laatst voor God verootmoedigd als gemeente? Of draai je op de automatische piloot? Van verenigingsavond zus naar zo, van kerkdienst naar kerkdienst. Van kerkblaadje naar kerkblaadje, het wordt volgeschreven iedere keer weer. Maar waar is de kracht? En we hebben onze theologische visies en we zetten ze uiteen. En we waarschuwen voor die en we waarschuwen voor die. Maar waar is de kracht in ons leven? Waar is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in onze gemeente? Kan God zijn werk nog doen?
Gaat het nog om de Heer Jezus Christus? Of zijn we alleen maar bezig met activiteiten? Daar gaat het God niet om. Het gaat erom dat er mensen zijn die hun hart openstellen voor Hem, waar Hij zijn hart mee kan delen. Waar Hij in door kan werken. Waar mensen zich voor Hem verootmoedigen. Waar echt geestelijk fris leven is. Dat is leven. En geen institutenwerk of wat dan ook. Dus als je al deze redeneringen op een rijtje zet, dan moet ik zeggen, alle redenen, hoe goed bedacht ook, God wil opwekking geven. God heeft meer voor ons in petto dan wat de meesten weten. En ik bedoel dat niet spottend, maar ik bedoel dat diep eerbiedig. Maar velen van ons, velen in de kerk, leven een gezapig christelijk leventje. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw dat. En het vuur ontbreekt. En het brandende hart ontbreekt. En hoe komt dat toch? Opwekking. Ik ga je niks aanpraten vanavond. Maar de nood in deze wereld, maar ook de geestelijke nood in heel veel christelijke gemeenten, is enorm groot. En het is mijn gebed dat God je daar vanavond van overtuigt, niet omdat ik het zeg, maar omdat de geest door de boodschap heen je daarvan overtuigt. En je die last niet naast je neerlegt, maar die last op je neemt. En je onder die last klimt en zegt, Heere God, ik wil voor u in de bres gaan staan. Want het gaat om uw naam. Het gaat om uw eer. Het gaat om uw zoon, om uw offer, om uw werk, om uw wereld, om uw gemeente. Dat je hart brandt daarvoor. En dat je misschien vanavond als een eenling in je gevoel naar huis gaat en je knieën buigt. En dit bij God in gebed brengt. En dat het je gebed is, ik kom daar zo nog op terug, gebruik mij hiervoor. Om opwekking te bewerken. Want hoe is het in deze wereld? Moet ik je overtuigen van de problemen die er zijn? We zien toch met elkaar om ons heen. Het is toch met de handen te tasten dat het niet goed gaat. Als ik denk aan het verdwijnen van de Bijbelse normen en waarden. En ik heb het zondagavond in Veenendaal nog gezegd. Wij zijn onszelf tot norm geworden. Wat ik lekker vind en wat ik wil, dat moet ik kunnen doen. Ik ben eigen baas in mijn leven. En mijn wil en mijn verlangen is de norm geworden. En dat hij dat zus invult en ik zo, maar we moeten die vrijheid hebben. En de Bijbelse normen en waarden, ze verdwijnen. En chaos is het gevolg. Moet ik spreken over de zedenverwildering? Over de huwelijksontrouw? Gigantisch. Over de complete seksuele ontaarding in onze maatschappij. Niks is meer te gek. Het aangrijpende van kinderporno. Wat zich steeds meer openbaart. En dat niet alleen in de wereld. Maar ook in de christelijke gemeente. Als ik denk aan de duizenden kinderen. Die worden vermoord in de moederschoot. Abortus. Euthanasie. Het is gewoon geworden. Ik heb in december op het plein in Den Haag gesproken. In verband met de Mars voor het Leven. En er waren heel veel christenen. Maar dat plein stond nog lang niet vol. Waar zijn de christenen die staan voor de zaak van de Heer Jezus? Waar zijn de christenen die staan voor het leven? We laten het aan een ander over. En we leven ons leventje als het bij mij maar wat rustig is. En mijn leven een beetje voortkabbelt. Deze wereld die leeft in duisternis. De invloed van occulte machten. Het diep geworteld atheïsme. Wat steeds meer de kop opsteekt. Vandalisme. Hangjongeren. Complete gezagscrisis waar we mee te maken hebben. Sportverdwazing. Ik kan de lijst aanvullen. Dit is de wereld van vandaag. En ieder doet zijn ding erin. Maar waar is God? Is hij nog zichtbaar in de christelijke gemeente? Want hoe is het daar? Is die gemeente nog een licht op een kandelaar en een stad op een berg? Je zal zeggen, ik word er niet vrolijk van vanavond. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Dit is de realiteit van onze wereld. En hoe is het in de christelijke gemeente? Er is heel veel schriftkritiek. Ik merkte dat onlangs nog, toen ik wat persoonlijk werd. En degene die heel enthousiast muziek maakte, iets minder enthousiast werd. En hij een beetje uit verveling naar zijn vingers zat te kijken. Waarom? Omdat ik te dicht aan zijn hart kwam? Omdat ik dingen aanraakte die zijn leven aangingen. Er is veel schriftkritiek. Er is dwaalleer. En het christendom is vaak verworden tot een horizontaal, medemenselijk gebeuren. We zijn humaan geworden. En de een zit op de damvereniging, de ander doet sociaal werk en ik ben lid van een gemeente. Zo ongeveer. Maar de diepe dimensie van het christenleven is weg. En dan staan we nog pal voor de waarheid van Gods woord. Staan we nog voor de zaak van de Heer Jezus. Zwemmen we nog als een levende vis tegen de stroom in? Of geven we ons over? Geven we ons prijs onder de druk van de heersende moraal? Hoe is het in ons leven? Waar is het besef, ook in de christelijke gemeente, van Gods heiligheid? Van zijn rechtvaardigheid? Er is zoveel dubbelhartigheid. Zoveel wereldgelijkvormigheid. Een broeder sms'te me pas nog. 'S middags zitten ze met de trouwdienst in de kerk. En 's avonds gaan ze helemaal compleet uit hun dak. En Jezus zou daar ook moeten zijn die avond. Er is zoveel dubbelhartigheid. Zoveel dubbele agendas, ook in de christelijke gemeente. Er is wereldgelijkvormigheid, egoïsme, materialisme, wellust, bitterheid. En ik zeg het nogmaals, misschien zeg je, ik word hier niet vrolijk van. Maar ik hoop dat God dit woord vanavond gebruikt om de schellen van onze ogen af te laten vallen. En om ons een brandend hart te geven voor de zaak van de Heer Jezus. Die één verlangen heeft om leven te schenken en overvloed aan een ieder van ons. Maar dat kan nooit gepaard gaan met een leven in de zonde. En ik denk dat heel veel christenen, heel veel christelijke gemeenten, de zonde aan de hand houden. En we klagen over een matte gemeente. En over een dorre gemeente. Maar zijn de zonden in ons midden waardoor God niet door kan werken? Ik heb het eerder verteld, dat verhaal van dat babysokje in die wasmachine. Dat die predikant thuis kwam en dat heel zijn, de ruimte waar die wasmachine stond, die was onder water gelopen. En hij ging op zoek naar het probleem. En hij kon het niet vinden en hij ging verder op zoek naar het probleem. En wat bleek? Er was een heel klein babysokje. Wat de doorstroom verhinderde en waardoor het water op een andere manier naar buiten kwam. En de ruimte waar die wasmachine stond, die stond blank en hij zat in de problemen. En mijn vraag is, wat is in jouw leven mogelijk of in jouw gemeente dat babysokje? Heel klein misschien, maar waardoor God niet door kan werken. En waardoor je niet die stromen van levend water in je leven ervaart. Waardoor wij de stromen van levend water in Nederland niet ervaren. Zijn de babysokjes zonde die we aan de hand houden? Laten we ermee breken. O, moet ik het nog toepassen? Dat er maar één roep is. Één schreeuw is naar God toe. Heere, schenk herleving. Schenk opwekking. Vandaag, u bent dezelfde die u bij Petrus van der Velde daar in Lekkerland, waar het donker was en duister was, waar vijandschap was tegen hem. Maar dat we doorgaan voor de boodschap van onze heiland. Dat we voor zijn zaak staan. Dat we voor hem leven, toegewijd, geheel en al. Schenk een herleving. We hebben gelezen Openbaring 3. De gemeente van Laodicea. En dat is heel aangrijpend wat je daar leest. En ik geloof dat dat de gemeente is van de eindtijd. De Heere God zegt, ik weet jullie werken. Daar was dus allerlei activiteit, volop. Ik weet wat er bij jullie is. Wat er bij jullie leeft. Maar jullie probleem is dat je niet koud bent en dat je niet heet bent. Je bent lauw. Heb je wel eens lauwe thee op of lauwe koffie? Dat spuug je uit, toch? Dan maar ijsthee, toch? Maar geen lauwe thee. En dit zegt God van die gemeente. Wat een plaatje is voor heel veel gemeenten, de uitzonderingen daar gelaten voordat je straks massaal naar me toe komt. Maar voor heel veel gemeenten in deze tijd. Dat zijn Laodicea gemeenten. Waar er heel veel activiteit is. Maar de Heere God zegt ervan, je bent nog koud, nog heet, je bent lauw. Ik spuw je uit mijn mond. Dat heeft geen waarde. En ze dachten met hun activiteiten dat ze rijk waren. Maar Openbaring zegt, ze zijn ten diepste arm. Hun zogenaamde rijkdom is armoede. Wat een aangrijpend beeld. En weet je wat het meest aangrijpend is? Dat terwijl er allerlei activiteiten zijn, allerlei werken zijn, dat Jezus buiten de deur staat. En de gemeente draait door. Het instituut draait. De activiteiten lopen en Jezus staat buiten. En hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort. En open zal doen, ik zal binnenkomen. En weet je wat hij dan doet? Dan gaat hij gelijk de maaltijd aanrichten. Hij gaat uit zijn overvloed delen. Hij wil dat je aan zijn tafel komt, maar in die gemeente stond Jezus buiten. Volop activiteit. Zonder Jezus. Herken je dat in je leven? Ik hoop het niet. Herken je dat in je gemeente? Alle avonden van de week zijn ingevuld. Maar waar is het echt geestelijke leven? Waar is de toewijding aan de Heer Jezus? Niet de toewijding aan mijn verenigingsclubje. Niet de toewijding aan de tuin van de dominee. Niet de toewijding aan de rommelmarkt in de eerste plaats. Maar de toewijding aan de heiland. Omdat hij mij gekocht en betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Dat doordringen tot in de kern van het christelijk geloof. De Heer Jezus Christus. Om hem gaat het. En in Laodicea stond hij buiten. En ik ontving een tijd geleden van een broeder een uitspraak van de bekende dokter Tozer. En dat heeft mij zo diep geraakt, moet je goed luisteren. Hij zegt, als in de eerste christengemeente de Heilige Geest zich zou terugtrekken. De eerste christengemeente, de Heilige Geest zich zou terugtrekken. Dan zou hooguit 5% van de gemeenteactiviteiten doorgaan. Heb je die? Als de Heilige Geest zich uit de eerste christengemeente terugtrekt. Dan zou slechts 5% van de gemeentelijke activiteiten doorgaan. Maar nou komt het. Hij zegt maar als de Heilige Geest zich van de huidige christelijke gemeente zich terugtrekt. Gaat 95% van de gemeentelijke activiteiten door. Echter, zonder dat iemand er iets van merkt. Dat de geest vertrokken is. 95% van de activiteiten gaan door. De geest heeft zich teruggetrokken. En niemand heeft het in de gaten. Wat een fijne gemeente zeg. Het loopt zo lekker. Maar het leven is er niet. De geest is er niet. Het is allerlei activiteit. Maar er zijn geen brandende harten van de Heer Jezus Christus. Is dit niet aangrijpend wat deze man zei? En ik ben niet degene vanavond die het oordeel moet uitspreken. Maar het is wel mijn grote nood. En ik kan je zeggen, ik kom in veel gemeenten inmiddels. Maar ik zie het, is met de handen te tasten. Dat als je eenvoudig een boodschap over het kruis spreekt. Over de verloochening van ons ik. Over algehele overgave. Dat is compleet nieuw voor mensen. En ze zeggen, dit heb ik nog nooit gehoord. Maar het lijkt wel of we in slaap gesust worden. Wat aangrijpend wat die dokter Tozer zegt. En ik zal het nog naar jullie mailen, deze uitspraak. Maar onthoud dit goed. Dat het in jouw leven niet moet gaan om activiteit in de eerste plaats. Maar om het werk van de geest en om de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Want je kan vol zitten met activiteiten. Maar heeft God nog wel eens tijd om zijn hart met jou te delen? Om echt te delen wat hij op zijn hart heeft. Kennen wij dat? Kennen wij dat in de gemeente? Oh, het is mijn gebed. O Heer, open toch de hemelvensters. Schenk een geestvernieuwing nu. Een volgende punt is dat opwekking vraagt om mannen en vrouwen naar het hart van God. Ezechiël zegt in hoofdstuk 22 die machtige woorden. Maar tegelijkertijd ook heel aangrijpend. De Heere God zei, ik zocht naar iemand onder hen. Die een muur kon optrekken. En die voor mijn aangezicht in de bres kon staan. Voor het land. In de bres staan voor het land. Zodat ik het niet ter gronde hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Niemand was toen de tijd bereid om in de bres te staan voor de zaak van de Heer Jezus Christus. Ezechiël zegt het, ik vond niemand. Aangrijpend. Maar weet u, weet jij, opwekking
is altijd begonnen met een enkeling. Met een enkeling, dat waren godsmannen, godsvrouwen die de geestelijke nood proefden. Die dat tasten, die daar niet blind voor zijn. Ik las van de week een artikel in het Zoeklicht, daar schreef een predikant van een man die opwekking meemaakte in zijn eigen leven. En weet je wat hij zei? Wat is de wereld toch grof om me heen? Wat is de wereld bruut om me heen? Maar dat was die wereld al voordat hij dat ontving van God. Maar toen zei die predikant tegen hem, dat zit hem niet zozeer in die wereld, maar God geeft jou fijngevoeligheid. Om de geest van vandaag te onderscheiden. Kennen wij dat nog? Zijn we nog fijngevoelig? Dat je in je innerlijk, in je geest, in je hart aanvoelt, hier is God aanwezig. Of zijn we die fijngevoeligheid kwijtgeraakt? Kunnen we het werk van God nog onderscheiden? Maar deze mensen, ze proefden de geestelijke nood. En dan komt er nog een belangrijk iets. Ze vereenzelvigden zich met de schuld van het land, van het volk, met de schuld van een gemeente, met de schuld van een gezin. Dus alles wat ik net geschilderd heb, is niet dat ik daar vanuit de hoogte opkijk, maar ik wil me verenigen met de nood van ons land, met de zonde van ons land. En ik wil me vereenzelvigen en daaronder buigen en zeggen, Heer Jezus, wij hebben u verlaten. De springader van het levende water. Ik vereenzelvig me met die schuld van een volk, van een gemeente, van een gezin. En deze mannen, het derde, ze verootmoedigden zich voor God. Ik kom straks nog op verootmoedigen. En ze smeekten hem vurig, aanhoudend. Ze smeekten om opwekking. Ze vertrouwden niet meer op eigen kracht of wijsheid. En ze waren aan hun eigen, let nu goed op, aan hun eigen plannen en idealen gestorven. Dit zijn de mensen die God in de geschiedenis gebruikt heeft om opwekking te bewerken. Om hen te gebruiken als een kanaal van zijn zegen. En nou een bemoedigend iets, ook in ons land. Staan er steeds meer mensen op die de geestelijke nood proeven. Het zijn soms eenlingen in een gemeente. Het zijn soms eenlingen in families. Het zijn soms groepjes van 3, 4 mensen die bij elkaar kruipen. En die zeggen, we gaan God smeken om opwekking. We gaan dus nood en de schuld van ons land, van onze gemeente, van onze families bij God brengen. En hen bidden om opwekking. Kleine groepjes die niet alleen kijken, die niet alleen redeneren, die niet alleen conclusies trekken, maar die in de bres gaan staan. En daar zocht Ezechiël naar, in de tijd van Israël. En daar zoekt God vandaag naar. Zoals een Mozes in de bres ging staan. Psalm 106 zegt het. De Heere God zei dat hij hen zou wegvagen, Israël. Als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan. Om Gods grimmigheid af te wenden. Dan zou hij hen ten gronde hebben gericht. Als Mozes niet in de bres voor Israël had gestaan, had God Israël te gronde gericht. God zoekt naar mannen. God zoekt naar vrouwen. Die zeggen, ik ga in de bres staan. Voor de zaak van de Heer Jezus Christus. Ook in 2011. Ongeacht wat de massa vindt. Dat interesseert me niet. Ik sta voor de zaak van mijn meester. En ik ga voor hem in de bres staan. Al kost het me alles. Mozes deed het. En Ezechiël riep erom. Maar als ik vandaag jullie oproep, is er iemand vandaag hier? Wie is er vandaag? Van jullie, die een brandend hart heeft. Niet voor zijn eigen kerkelijke clubje of zo, maar voor de zaak van God. Voor de drie-enige God. Voor het leven met hem, voor zijn gemeente. Wie is er van ons die gaat staan vanavond en die straks gaat bidden? Heere God, schenk herleving. Ik wil me verootmoedigen voor u. En ik wil me buigen onder de last van dit volk, van ons land, van onze overheid of wat dan ook. Ik wil in de bres gaan staan, koste wat het kost. God zoekt mannen, God zoekt vrouwen die in de bres gaan staan voor hem. En weet je waar ik zo dankbaar voor ben? Dat er één man in deze wereld geweest is die in de bres is gaan staan voor mij. En die tegen zijn vader zei, vader, ik ga, ik wil, ik ga uw plan uitvoeren.
opdat Jacques Brunt weer vrede met u zou ontvangen. Al zou ik de enige in deze wereld zijn geweest. Hij is in de bres gaan staan voor mij. Om mij vergeving en genade en eeuwig leven te schenken. Dat is mijn heiland. Al had ik de enige geweest. Dan had hij nog van de hemel naar de aarde gekomen. Om zijn leven voor mij af te leggen. Maar er is veel meer gebeurd. Want hij heeft het ook voor jullie gedaan. En omdat hij in de bres is gaan staan. En omdat hij de zonde, de dood en het graf heeft overwonnen, is er leven. Hij is opgestaan, hij leeft. Maar hij werkt door zijn geest in ons hart. En hij roept het jullie op. Ik ben voor jullie in de bres gaan staan. Wie is er van jullie bereid? Het heeft mij mijn leven gekost. Maar is er in 2011 hier in Alblasserdam. En het is mijn gebed en het verlangen van mijn hart. Dat er velen van jullie zijn, ja zo niet alle. Die zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil vandaag voor u in de bres staan. Het opnemen voor uw zaak, maar voor u verootmoedigen. En ik maak werk van een gebedsleven aanhoudend, voortdurend, totdat u opwekking geeft. Lieve mensen, wat een genade. Als we dit met elkaar mogen delen, maar wat een grotere genade. Dat je hier ook handen en voeten aan gaat geven. Ik geloof echt. Misschien zeggen sommigen, geloof je dat echt? Ik geloof het echt. Dat wat ik deel hier, alle avonden, dat geloof ik. Met heel mijn hart. Dat God hier vanavond kan beginnen. Met opwekking. Dat hij hier zo zijn tegenwoordigheid uit gaat storten. Dat je veranderd naar huis gaat zoals je nog nooit naar huis bent gegaan. Dan zeg je, Jezus, hier ben ik. Gebruik me als een instrument in uw goddelijke handen. Om deze wereld te veranderen. Al word ik voorachtelijk versleten. Maar ik sta voor de zaak van u. U bent mijn heiland. U bent mijn Heere. Zoals een Mozes in de bres ging staan. Lieve mensen, het wordt tijd dat we de nood onder ogen gaan zien. En dat die grote reus, dat instituut kerk, wakker gaat worden. En dat we de tijdgeest gaan onderscheiden. Dat we de tekenen der tijden leren verstaan. En dat we in de bres voor God gaan staan. Ik ga naar 2 Kronieken 7. Ik heb jullie dat gelezen. Misschien toen ik dat stukje las was het nog niet helemaal helder. Maar wat is daar aan de hand? Jullie weten, David mocht de tempel niet bouwen. Dat had hij besteed aan Salomo. Hij zou dat gaan doen. En dat had zijn redenen. Ik kan er nu verder niet op ingaan. Maar op een gegeven moment is dat huis van God, dat is klaar. Dat lees je in 2 Kronieken 6, 7. Die hoofdstukken daarna. En op een gegeven moment, dan is dat huis van God dus gereed. En Salomo heeft gebeden, vurig gebeden. En het was zijn verlangen om dat huis van God te maken. En zijn gebed wordt verhoord met vuur en heerlijkheid. God antwoordt met vuur en met heerlijkheid. En het vuur was er om de offers die daar lagen te verteren. Daar was vuur voor nodig. Om de offers te verteren. Maar met dat die offers verteerd werden, vulde de heerlijkheid van God de tempel. Dat is wat daar gebeurde. En die heerlijkheid van God die bleef in de tempel. En het is zo bijzonder dat dat ene niet kan zonder het andere. Die offers en het verteren van die offers, dat kan je niet loszien van de heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God kan je niet loszien van de offers die gebracht werden. Dat hoort bij elkaar. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En zo is het nog. Als wij het offer van ons leven willen brengen. Opwekking kost een prijs. Dat gaat niet gemakkelijk. Zo achterover in je stoel. In de hoop onder het genot van een mooi cd'tje dat God nog eens gaat werken. Maar dat kost een prijs. Dat kost een offer. Dat kost jezelf. Ben je bereid om jezelf te geven? Daar waar offers gebracht worden, komt de heerlijkheid van God openbaar. Jezus bracht het offer op Golgotha. Maar met hemelvaart is hij de heerlijkheid van zijn vader ingegaan. En hier in de tempel, het vuur verteerde de offers. En direct kwam de heerlijkheid van God, vulde de tempel. En die bleef daar, de heerlijkheid van God. Wat geweldig, hè? Het gebed ging omhoog. Het vuur daalde neer. En de heerlijkheid van God nam zijn intrek. Hij bad, het vuur daalde neer en de heerlijkheid van God nam zijn intrek in de tempel. En dan voegt God er een belofte bij. En dat is dat stukje wat we gelezen hebben. Hij zegt, als jullie gehoorzaamheid betrachten, als jullie in gehoorzaamheid leeft, zal ik je zegenen. En als je ongehoorzaam bent, dan zal ik je tuchtigen, dan zal ik je straffen. Eerlijk trouwens, hè? Gewoon open kaart. En dat principe geldt vandaag precies hetzelfde. Daar waar wij in gehoorzaamheid aan God leven, daar wil Hij ons ook zegenen. Maar als wij bewust tegen God ingaan, dan moeten wij vrezen. Hij wil gediend worden. En dit principe gold voor het oud-testamentische volk van God, Israël. Maar nieuw-testamentisch zijn deze principes ook verwerkt in alle dingen die Paulus deelt in zijn brieven. Waar je diezelfde dingen in ziet terugkomen, gehoorzaamheid, leg dan af, doe aan. Zoek de dingen die boven zijn. Dus God wil een leven van gehoorzaamheid. En wat staat er nou in 2 Kronieken 7, vers 14? En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, is in ootmoed buigt, en als zij bidt en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, en hun zonde vergeven, en hun land genezen. Hij zegt, als je tot zonde komt, als je in zonde vervalt, als het volk afdwaalt, als die heerlijkheid van God zich wat terugtrekt, dan ben ik bereid om jullie land te genezen, om jullie te vergeven op een aantal voorwaarden. En dat is exact hetzelfde, hoe God vandaag werkt, hoe God een land, een gemeente en misschien jou persoonlijk wel terugbrengt. En je de kracht van de Geest in je leven gaat ervaren. Dat God in je leven stromen van levend water uit je laat voortvloeien. Dezelfde principes gelden vandaag nog. En dat zijn de vier Bijbelse principes. Waardoor God vandaag opwekking wil bewerken. Hier in de gemeente. Hier in de baptistengemeente. Onder ons als geestelijke groeigroep. Maar ook in de gemeente waar je uitkomt. In je gezin. Onder je kinderen. Geloof je dat? Ik heb twee zoontjes. En het is iedere dag mag met o God openbaar uw heerlijkheid ook in hun leven. Dat we met elkaar als gezin. Die resterende tijd totdat u komt. Mogen leven in die overvloedige zegen van u, in uw heerlijkheid. Dat er niets zal verhinderen in ons gezin, dat u niet door kan werken. Maar dat we een rein, een heilig gezinsleven hebben. Dat er niets wat onrein is binnenkomt in mijn huis. Dat ik oplettend zal zijn, wat komt er binnen? Waar luisteren we naar? Wat lezen we? Waar kijken we naar? Maar dat we in uw heerlijke tegenwoordigheid zijn. Uw gemeenschap voortdurend. Niet zomaar eens een enkele keer, niet één keer in de maand op een cursusavond, maar uw voortdurende gemeenschap ervaren. Dat verlangen. 2 Kronieken 7 vers 14. Ivan Roberts sprak in 1904 over deze tekst in Wales. En opwekking brak uit met geweldige gevolgen van dien. En weet je waar wij Johannes de Heer aan te danken hebben? Weet heel weinig mensen. Dat is ten diepste aan de opwekking in Wales. Want Johannes de Heer is naar Wales toegereisd. En hij heeft daar gekeken. Wat gebeurde daar? En God raakte zijn hart aan. En niet dat hij zozeer de zegen overbracht over de oceaan heen vloog of zo. Dat soort onzin wat je vandaag nog wel eens hoort. Maar hij had een bewogen hart voor de Heer Jezus Christus gekregen. En hij ging het land door met tent evangelisatie. En weet ik niet wat. En ik ken een man. Die is onder zijn bediening tot geloof gekomen. In een tent. Naar voren gegaan. Zich overgegeven aan de Heer Jezus Christus. En dat is nog een verkondiger van die grote waarheid van God. God heeft Johannes de Heer in Nederland gebruikt. Vanuit Wales. En waar werd er in Wales over gesproken? Door Ivan Roberts. Door het tekstgedeelte wat voor ons ligt. Vier voorwaarden. Waardoor daar opwekking uitbrak. Het eerste is. Als wij onszelf voor God verootmoedigen. Ik heb de nood vanavond geschilderd. Maar zijn wij bereid om voor God te gaan buigen? Om klein te gaan worden? Om ons aan Hem te onderwerpen? Om onze zonde concreet te belijden. Zodat God ook vergeving kan schenken. Verootmoediging is de eerste voorwaarde. Voordat God opwekking gaat geven. En dit was ook de eerste voorwaarde voor Israël. Als ze af zouden dwalen. Verootmoedig je voor mij. Wees op je plek daar waar je hoort. Klein voor mij. Ootmoedig. Nederig. Hebben we moeite mee, hè? Zeker als je 2,4 meter bent ongeveer. Om echt klein te worden. En ik hoorde eens van een predikant, die was even groot als ik. Maar hij zegt, als ik op mijn juiste plek ben, dan pas ik in een luciferdoosje. En het is mijn gebed iedere dag, Heere God, laat me zo klein zijn, dat ik pas in een luciferdoosje en bruikbaar ben voor u. Kneedbaar, ootmoedig, klein voor God, de eerste voorwaarde. Het tweede, en daar hebben heel veel christenen moeite mee, gebed. En dan wel aanhoudend gebed. Er zijn mensen geweest in de geschiedenis die hebben 12 jaar gebeden. 20 jaar misschien gebeden. En ze hielden aan totdat God doorbrak. Met zijn geest, met zijn kracht. Persoonlijk. In de binnenkamer, maar ook gemeenschappelijk, in kleine groepjes. Wat ik net vertelde. 3 mensen die bij elkaar kwamen. Getrouw. Biddend om opwekking. En er zijn ook vandaag groepen die dit beoefenen, praktiseren. En bidden voor land en voor volk, voor gemeente. En voor de gezinnen, waar zoveel aanslagen op gepleegd worden. Weet je, er is bekend van Charles Haddon Spurgeon, de bekende Engelse prediker. Die had een enorme kansel. En daaronder zat een bidgroep. Die was voortdurend aan bidden als Spurgeon aan het preken was. En als die merkte dat het zwaar werd, dan stampte die op de grond. En dan nam de kracht en de vurigheid in de gebeden toe. En God heeft Spurgeon gebruikt voor 1000. En nog eens 1000 mensen. Maar er waren mensen die hadden gebed voor zijn boodschap. Bolwerken werden geslecht door gebed. En God brak door. Deze man is voor 1000 en nog eens 1000 tot zegen geweest. En die God is dezelfde. Maar hebben wij nog gebed? Of na 3 keer zeggen we, nou het loopt niet zo. Ik zie nog niks gebeuren om mij heen. Maar houd aan, houd aan. Ik hoorde van een Zuid-Afrikaanse predikant, die zei, bij ons jagen ze op gemsbokken. En zodra ze hem schieten, dan raken ze, maar die gemsbok heeft de gewoonte om door te lopen, ook als hij geschoten is. Maar met dat hij wegrent, laat hij een bloedspoor achter. En ze volgen dat spoor, totdat ze hem hebben. Maar het eerste schot is raak. Maar hij loopt nog door, maar ze volgen hem, totdat ze hem hebben. Dat hè, aanhoudend gebed, volhardend gebed. Niet dat slappen, niet dat luien, niet dat lomen, niet dat ingezonken, maar vurig van geest. Biddend om de zaak van God, dat God zich openbaart, totdat zijn tijd daar is. Wachten is het moeilijkste wat er in mijn leven is. Wachten. En tegelijkertijd ver wachten dat God het gaat doen. En je al verblijden dat je je beden bij hem mag brengen die de Almachtige is, dat. Intreden doen bij God, voorbeden, aanhoudend, het tweede kenmerk. Het derde is Gods aangezicht zoeken. En wat ik daarmee bedoel, is de gemeenschap met God zoeken. Ik heb hier eerder over gesproken. Gods verborgen omgangen. Vinden zielen, een ouderwetse psalm, maar het is zo'n waarheid. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Als ik jou zou vragen, heb je vandaag al omgang met God gehad? Word je dan rood omdat je je schaamt? En omdat je schrikt vanavond. En zegt, hey, het is vanavond voor de eerste dag mijn Bijbel open doen. Ken je je omgang met God? Zoek je de gemeenschap met God? Kijk, de gemeenschap met de wereld en alles wat op je afkomt is makkelijk, joh. Dat doe je vanuit je stoel, zo zeppend. Weet je wel, maar tijd met God doorbrengen. Ernst maken om zijn aangezicht te zoeken. Om hem door zijn woord tot je te laten spreken. En om vanuit je hart met hem te spreken. Dat. Gemeenschap hebben met God. Hem zoeken en die relatie ook onderhouden. Met God praten, Gods verborgen omgang. We oefenen het derde kenmerk. Het derde voorwaarde wanneer God opwekking wil geven. En de laatste, de vierde. Dat is niet alleen je zonde belijden, maar er ook mee breken. Radicaal, totaal. Dat is het. Wat God van ons vraagt, wil die opwekking schenken. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet willen breken. Die bidden aan de ene kant, Heere God, gebruik maar als een instrument in uw hand. En op het moment dat hij iets uit hun leven weghaalt, zeggen ze, ja, maar dat niet. Maar ben je helemaal beschikbaar voor God? 100%. En ben je bereid om te breken met dat wat hij openbaart? Ja, maar goed, daar denken sommigen toch heel anders over, hoor. Dat interesseert me niet, dat heb ik al vaker hier gezegd. Het gaat erom wat God mij openbaart in mijn hart door zijn woord. Ik wil ermee breken, radicaal en totaal. Dat was de vierde voorwaarde, je bekeren van je boze weg. Een leven van gehoorzaamheid. Vier punten. Jezelf verootmoedigen. Aanhoudend gebed. Gods aangezicht zoeken. Het derde en het vierde is je bekeren van je boze wegen. Is je leven in orde vanavond? Is je leven in orde? Is er niets in je leven wat een verhindering vormt, waardoor God niet in jouw leven kan doorwerken? En je misschien wel de belemmering bent. Dat kan. Dat je de enige bent in je gemeente die een belemmering vormt dat God niet doorbreekt omdat je weigert de zonde op te geven. Dat kan. God praat met je vanavond. Wees eerlijk voor Hem. Beleid concreet je zonde en aanvaard zijn vergeving. Zodat je een bruikbaar instrument wordt. Zoals een Ivan Roberts in Wales in 1904. Was geen welbespraakt man. Maar zijn bewogenheid en zijn tranen deden de mensen tot verbrokenheid komen. Omdat ze zagen: deze man leeft met God. Wat is er in je leven dat de zegen van God verhindert? God heeft vanavond gesproken tot je. Brand je hart voor de Heer Jezus. Verlang jij naar persoonlijke en gemeenschappelijke opwekking? God wil het doen. Daar waar wij ons verootmoedigen. Ik eindig met het volgende voorbeeld. En dat heeft mijn hart diep geraakt. Er was een broeder in Wales. Die misschien wel, net als een van jullie. En ik hoop echt, ik hoop jullie allemaal. Vanavond het zien. En zeggen: ja, Heer Jezus. U wil ons gebruiken als een instrument in uw hand. Om deze wereld te veranderen. Om Alblasserdam te laten schudden. Ik meen het eerlijk. En dat mensen tot inzicht komen waar ze mee bezig zijn. Maar zo'n broeder was er in Wales. En die kreeg zo het verlangen om te gaan bidden voor opwekking. Om de schuld van zijn volk voor God te belijden. En hij ging naar predikanten toe. En hij deelde zijn verlangen. En hij zegt: dit is wat God op mijn hart legt. En hij heeft ze uitgenodigd. En hij heeft gevraagd: bid je met me mee? Zullen we met elkaar op de knieën gaan? En ze keken hem een beetje waterig aan. Een beetje meewarig. En ze vroegen: wat wil je eigenlijk precies? En je zal er tegenaan gaan lopen. Dat mensen je meewarig aankijken als je hierover begint. Want heel veel mensen zeggen: het kerkelijk leven draait toch? Wat is het probleem? En ze zijn blind voor de geestelijke nood. Maar deze broeder had het. En bij de predikanten vond hij nul op orkest. Maar er kwam een oudere broeder op zijn pad. En hij deelde zijn verlangen. En weet je wat die oudere broeder zei? Hij zegt: stop met al je programma's. Stop met al je systemen. Stop met al je ideeën. Ga naar huis toe. Ga naar je binnenkamer toe. En teken een cirkel op de grond van jouw binnenkamer. Kniel neer in die cirkel. En bid God om opwekking. En vraag eerbiedig, smekend, vurig, aanhoudend. Laat opwekking in die cirkel beginnen. Vanavond. Dat is waar opwekking begint. Dat begint niet bij een ander. Dat begint niet bij het kabinet. Dat begint niet bij de kerkelijke leiders. Maar dat begint bij jou. Dat begint bij u. Dat begint bij mij vanavond. Als wij bereid zijn om een instrument in Gods hand te zijn. Om deze plaats te veranderen. En om te breken met onze levenspatronen. En ons hele hart te openen. Om de stromen van Gods zegen te ontvangen. Hunker je, verlang je daarna. Het is mijn gebed dat God deze boodschap gebruikt vanavond. Om je dit besef levend te houden of te maken. En dat we met elkaar straks in gebed gaan. Om deze opwekking die wij nodig hebben. Dat God door gaat breken met zijn geest. En dat wij heel persoonlijk in de bres gaan staan. Voor de zaak van onze koning. En dat wij de cirkel thuis gaan tekenen. En neerknielen. En zeg: Heere God, schenk herleving en begin bij mij. Vader, zie uw kinderen nader. Smekend komen wij tot u. Open toch de hemelvensters. Zend de geestvernieuwing nu. Gij toch, zijt nabij, o Vader. Gij toch hoort uw volk, o Heer. Vader wil ons niet voorbij gaan. Schenk ons een herleven weer. Reinig ons. Ja, ook mij van zonde. Dat niets in mij u weersta. Neem mij. Breek mij. Vul mij. Zend mij. Dat ik met kracht getuigen ga.
Zullen we het lied gaan zingen, Cor, wat jij op je programma had, dan wil ik het hier niet bij laten.
Johan de Heer, Heer, ik geef me aan u volkomen. En daarna stromen van zegen, Johan de Heer 57. Dus eerst 120 en daarna 57. 50.
En het is het verlangen van mijn hart naar wat we gehoord hebben vanavond en naar wat we gezongen hebben. Dat we nu gewoon even bij elkaar, misschien in groepjes van 5, even de stoelen bij elkaar zetten. En dat je met elkaar ook deze dingen in gebed brengt bij de Heere God. Dat we gewoon een ogenblik met elkaar in gebed gaan. En ik denk dat dat zo aan het einde van het seizoen sowieso goed is. En we trekken nu zo lang met elkaar op dat het, denk ik, heel opbouwend is, maar ook noodzakelijk is dat we met elkaar in gebed gaan. En schaam je nou niet voor die ander. Wees gewoon open en vrijmoedig en neem het voortouw daarin. Het gaat om de zaak van God vanavond. En bid voor je persoonlijk leven. Bid voor de gemeente waar je uitkomt. Bid voor ons land. Bid voor de voorgangers. Laten we elkaar een moment van gebed hebben. En vorm een groepje van 5, 6 mensen. Laten we dat spontaan doen. Ik ga niet aftellen. En laten we rustig met elkaar een ogenblik in gebed gaan. Voor degenen die naar huis moeten, voel je vrij. Als je naar de oppas moet of iets dergelijks. Maar het zou fijn zijn als je hier nog een poosje blijft. Thank you.
Thank you. Yeah. Oh. 7,99.
Dat is goed. Ik weet niet welke het is, maar dat zal wel lukken, denk ik. Dan willen we onder dit lied en dan zingen. 7,99. Nee, er zijn bundels die.
Heer, ga uw gang.
Ja, en hoe is de melodie?
Heer, ga uw gang.
Gaan wel lukken, denk ik. Nee, maar als we beginnen, dan lukt het wel. Maar misschien dat we willen ook deze laatste avond de collectezak. Niet dat het daarom te doen is. Maar u bent vrij om iets te geven. Hebt u de mogelijkheid om iets te geven. En dan zingen we dit lied. En dan zullen we u wegzenden met de zegen van onze Heer. 7,99 gaan we proberen.
Dat, er liggen nog bundels hier en daar. 7,99. Maar ik heb het ook wel eens gezongen.
Thank you.
zou jij met ons deze avond willen eindigen? Het bed en die collectezak, daarachter staat een doos, dat komt straks als je langsloopt naar huis gaat. Als je wil bidden, Wim, dan wil ik danken voor deze avond.
Ja, ja.
Leg maar neer.
Barmhartige en genadige Vader, aan het einde van dit seizoen komen we tot u om uw naam, ootmoediglijk, nogthans hartelijk te danken voor wat u voor ons hebt willen zijn dit seizoen. En welke boodschappen dat u ons hebt meegegeven. Ja, heren, wat bent u rijk? En hoe rijk wilt u niet zijn in uw gemeente en in ons als lid van uw gemeente. Elk lid afzonderlijk, elk individueel lid. Want u hebt ieder op het bijzonder op het oog. En u kunt ieder op het bijzonder inschakelen in uw dienst naar de wijze die u met ieder van ons voor hebt. Naar de gaven die u aan ieder aan ons gegeven hebt. En we danken u ootmoediglijk dat u aan uw gemeente gaven gegeven hebt die op elkaar in kunnen spelen. En zo hebben we ook elkaar dit seizoen mogen dienen. We danken u daar hartelijk voor. En geef dat, dat deze uw liefde meer en meer overvloedig mogen zijn in u. En heren, dan vragen we van u, of het van uw liefde, die u ons in dit seizoen hebt gegeven, door al die boodschappen aan ons gegeven, dat die nog vruchtbaar mogen zijn op de plaats waar u en ieder van ons hebt gesteld. En dat kan soms een moeilijke plaats zijn, heren. Een heel moeilijke plaats. En daar is iets ook van in deze boodschap van vanavond gebleken. Dat wanneer u ons zicht hebt gegeven op uzelf en we een levende vis mogen zijn, dan kan het wel eens dat het onze roeping is dat we tegen de stroom in moeten gaan. En dat kan heel moeilijk zijn. En dat kan ons heel eenzaam doen zijn. En dat kan ons soms heel moedeloos doen maken. Maar heren, er was ook nog iets, ja veel, in de boodschap ook van vanavond. Dat we ons niet hoeven laten ontmoeten. Maar dat u er zelf bent. En dat u zelf ook die situaties in uw eigen leven hier op aarde hebt meegemaakt. U hebt alles meegevoeld. U hebt die strijd van de boze ook aangevoeld. Ja, niemand meer dan u. En u hebt door uw gehoorzaamheid aan uw Vader die grote overwinning mogen behalen. En van die overwinning, daarvan wilt u uitdelen. En dat is herleving. En nu leven we naar Pinksteren toe. Waarin we mogen gedenken dat u van uw overwinning rijkelijk komt uitgieten in uw gemeente. En hoe was die overwinning? Die overwinning was zo krachtig, heren, dat alle tegenstanders beschaamd moesten staan. Ja, u heiligde uw gemeente zo heel en al, dat er vrees was om binnen die gemeente in te komen. En heren, wil u die geest, het overvloedig ook vandaag, over uw gemeente uitstorten. Dat het werkelijk die bruidsgemeente mag zijn. En die zal het ook worden. Die beloften zijn daarvoor. Die voor die eindtijd, voor deze tijd, bestemd zijn. En daarom vragen we van u, heren, wat spoedig komen met die spaanderreden die u zo rijkelijk hebt beloofd in uw woord. En daarom, dat kwam ook in die boodschap naar voren, dat komt te midden van een hele donkere tijd. En die tijd ook, ja, als we onze tijd mogen verstaan, die tijd leven we ook middenin. Maar vragen we van u, geef dat we in die donkere tijd, ook het donker van die tijd, recht mogen zien en verstaan, zoals ook is verkondigd. Maar dat we in die donkere tijd mogen schijnen als lichtende lichten. Dat u in uw gemeente weer tot uw doel en recht mag komen. En in uw volle glorie daarin weer wordt gezien. En Heere, dat dat woord van u weer mag wassen. Want dat ligt zo diep, zo ver onder het stof in uw gemeente. Maar u bent bij ons in uw woord. En dat woord is leven en krachtig en scherper en enig tweesnijdend zwaard. Wil zo uzelf weer in uw gemeente en door uw gemeente openbaren. We danken u voor alles. Wilt u ons brengen op de plaats waar we horen ons een veilig geleide geven naar huis. En dat we elkander in de gemeente aan uw genade troon steeds mogen. We vragen het van u. In Jezus' naam, uit genade. Amen.
Zullen we nog één slotlied zingen? Ik weet niet wat je had gehoord.
187. Die was ook uitgezocht, alleen ik denk die hebben we al een aantal avonden gezongen door de vanavond. 187, maak mij een beeld van u. Zullen we dat staande doen tot slot?
Oh.
avond, hè? Heerlijk om zo met God tegenwoordig te zijn. Dat zijn de rijkste momenten van je leven. De vakantie breekt aan, dus we gaan elkaar en sommigen wel, maar anderen misschien wat langer elkaar niet ontmoeten. Ik hou jullie op de hoogte wanneer de volgende avond is. Dat zal denk ik eind augustus zijn, omdat ik ga proberen om de cursus dit jaar af te ronden. Dus we zullen misschien wat frequenter bij elkaar komen. Maar dan moet ik me even overleggen, ook hier met het gebouw en de ruimte en dergelijke. Dus dat hoor je wel via de mail. Voor de rest had ik geen mededelingen. Nou, ik hou jullie gewoon op de hoogte en ben ontzettend dankbaar voor wat we ook dit seizoen weer hebben meegekregen. Dit zijn zulke kostbare dingen. Dat maakt een enorme indruk op je leven, maar het trekt ook een spoor in je leven. En ik hoop echt dat je de zegen nog van vanavond vasthoudt en dat je dit meeneemt de vakantieperiode in. En dat je de dingen overdenkt die je ook hebt gehoord. Ik wil nog de zegen aan jullie meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die zij met ons allen tot het moment dat Jezus ons komt halen. En hoe spoedig zal dat zijn? Maranatha. Halleluja. Amen.
Amen.
Wel thuis. Oh, het zou wel fijn zijn als je helpt om de stoelen weer op recht te zetten. Dat scheelt Kees een hoop werk. Dat was wat ik nog wilde zeggen.
Mijn e-mail heb ik nog niet.
Oh ja.
Dus,
ja. Komt helemaal goed. Ja.
Ja.